Oké, hij staat aan. Je zult altijd zien, ik was nog geen half minuut aan het zoeken. En ik had alle citaten gevonden. Hè? Maar ja. Even kijken. Ja, eerst Rav Shimon Walba. Die schrijft. En u kan hem nu denk ik een beetje plaatsen. In plaats van ons Joden de verlossing te brengen, heeft de valse christelijke Messias, zo noemt hij de kerk, ons aangeklaagd en buitengesloten, onze heilige boeken verbrand en beperkingen, vervolging, vernietiging en verwoesting gebracht. Het christendom dat beweert liefde en barmhartigheid aan een zieke wereld te geven, heeft in de praktijk het tegenovergestelde bewerkt. Het bloed van miljoenen van onze broeders schreeuwt uit de aarde, nee. Het christendom is geen godsdienst van liefde, maar van pijloze haat. Gaat het verder. Berkowitz, Eliezer Berkowitz, een Joodse filosoof, een toonaangevende Joodse filosoof, die schrijft: na 19 eeuwen christendom was de koelbloedige moord op 6 miljoen Joden, waaronder 1,5 miljoen kinderen, in het hart van christelijk Europa, aangemoedigd door het misdadige stilzwijgen van bijna het hele christendom. Niet van heel het christendom gelukkig, maar wel bijna het hele christendom. Waaronder ook dat van de onfeilbare Heilige Vader in Rome. Het natuurlijke resultaat van het faillissement van het christendom. Er loopt een rechte lijn van de eerste daden van agressie tegen de Joden en het Jodendom in de 4e eeuw naar de Holocaust in de 20e eeuw. Het is een bekend feit dat Hitler best wel een beetje een fan was van het denken van Luther. En dat hij Luther ook vaak citeerde, vooral dat boekje De Joden en hun leugens. Hè? Dankjewel. Dus dat waren nog even die twee citaten die je nog even miste. Het citaat van Augustinus dan nog even over de zachtmoedigen. De vierde eeuw. En die zachtmoedigen, dat zijn dan eigenlijk de evangelisch universalisten. Laat ik het zomaar eens noemen. Ik vind het gewoon een leuke term, daarom noem ik hem af en toe. Want ik zou het leuk vinden als die in Nederland wat bekender werd. Het wordt nu tijd, zegt Augustinus, in de vierde eeuw. Zie ik om ons, overigens in een vreedzaam betoog, bezig te houden met onze barmhartige broeders, onze barmhartigen, die niet willen geloven aan een eeuwige straf. Het zij voor alle mensen, die de allerrechtvaardigste rechter de straffen van de Gehenna waren zal oordelen, het zij voor sommigen van hen. Naar hun mening zullen ze daaruit bevrijd worden, na het verstrijken van een bepaalde langere of kortere tijd, al naar de zwaarte van ieders zonde. Ja, alsof die barmhartigen van toen Jan Bonde al gelezen hebben. Maar dat lijkt me toch vrij ingewikkeld. Wonderlijk, hè? Dus die stroming was wijdverbreid in de eerste eeuwen. Daar is later bijna helemaal niets meer van overgebleven. Daar is die leer van de eindeloze straf als een soort wals, theologische wals overheen gegaan. Trouwens, die wals ging ook tegelijkertijd over Israël heen. Dus dat is helemaal weggevaagd. Tenminste, bijna helemaal weggevaagd. En daarom vind ik het des te wonderlijker dat dat nu in allerlei manieren weer naar boven komt. Vind ik mooi, vind ik prachtig. Vragen? Zullen we Israël een belofte van God?
Ik heb nog wel een aanvulling.
Ja, tuurlijk.
Je hebt het over blinde vlekken en over dat vers in Jesaja 25, die sluier. Teruggrijpend op die moederbelofte van Genesis 3, er staat dus dat de Satan die zal het zaad van even bijten in de hiel. Als je naar Psalm 89 vers 52 kijkt.
Pak hem erbij. Ja?
Er staat dat de vijanden die zullen de voetsporen van de gezelligde smaden. Nou, dat betekent eigenlijk een beetje hetzelfde. Want dan wordt hetzelfde woord, die voetsporen, dat is ook de hiel.
Psalm 89 vers?
52.
Oké, okay, ja. Ja, de voetsporen van uw gezalfde. Zij smaden de voetsporen van gezalfde. Ja, is mooi.
Dus nou moet je je voorstellen, die slang die kruipt dus over die grond. En die verschuift eigenlijk, die maakt die wist die sporen, die voetsporen van de gezalfde uit. En dat is het, daar komen volgens mij die blinde vlekken en die sluier vandaan. Ja. Dus in de loop van de geschiedenis zie je gewoon dat zo'n heel christelijk.
Vers 52.
Christelijke beweging helemaal de Bietenberg op kan gaan, ja. Gewoon door verblinding.
Ja.
Omdat die voetsporen van Jezus gewoon worden versluierd.
Nou, vind ik prachtig, mooi, prachtige aanvulling, hartelijk bedankt. In de pauze had ik nog een gesprek even met een broeder. En dus het is toch wonderlijk dat ook met nu liefdevolle, aardige, lieve christenen, dat als je bepaalde onderwerpen aansnijdt, bijvoorbeeld het onderwerp Israël en de belofte van God, dat dan plotseling, je ziet dat plotseling, zie je dan gezichten van mensen veranderen. En wat er dan uitgespuwd wordt aan vijandschap plotseling. Eigenlijk zie je dat nog steeds een beetje. Wonderlijke zaken zijn dat. We denken dat we het hebben over iets van een ver verleden. Nee, het is ook gewoon actueel. Het is ook gewoon om ons heen. En datzelfde geldt als je het hebt over de universele, evangelische, de universele liefde van God. Nou, dan merk je soms diezelfde houding bij mensen. Dan plotseling lijkt het wel als ze vuur gaan spugen. En dan is er eigenlijk geen redelijk gesprek bijna meer mogelijk. Wonderlijk. Wonderlijke zaken. Ik noem het maar blinde vlekken. Maar ik zal ze vast en zeker ook hebben hoor. Blinde vlekken. Maar ik hoop dat ik dat zo meteen van u hoor. Dus ik sta er voor open voor. Welke blinde vlekken wijst u aan? Ik vind het prima. Ja, misschien ga ik vuur spugen. Dat kan natuurlijk. Maar hier zit gewoon water in. Dus daarmee lukt het niet. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? Ga uw gang. Nou, dat is helemaal fantastisch. Het was allemaal helder. Huh? Michiel?
Ja, je haalde aan het begin Romeinen 9 vers 6 aan.
Ja?
En in mijn Bijbel staat dan, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn.
Ja, niet allen zijn die Israël. Moet je eigenlijk nog, je kan nog iets korter vertalen.
Die zijn niet allen Israël.
Die Israël. Dus, oftewel, het is een soort woordspeling van Paulus. Israël, niet heel Israël is Israël. Of is al Israël. Het is een soort woordspeling die Paulus hier gebruikt. Hij gaat het ook verder uitwerken in Romeinen 9. Dan gaat hij het hebben over kinderen van de belofte en kinderen van het vlees. En dan gaat hij het over. Dus hij gaat het helemaal uitwerken en dat doet hij eigenlijk naar Romeinen 11 toe. Dus een prachtig betoog maakt hij daarvan. Nee, ik weet niet het opmaken. Nee.
Ja.
Nou, het staat er nog veel korter in het Grieks, hè? Niet die Israël is Israël. Of is niet die Israël is die Israël. Dus, het is heel cryptisch. Net zoals trouwens in het Bijbelse denken dat het heel cryptisch is, hè? Jacob die nog Israël moet worden. Kijk, Paulus begint al als hij zegt van ik zou wel wensen van Christus verbannen te willen zijn. Is bijna een letterlijk citaat van wat Mozes zegt. En nou, dat hele verhaal over Israël die nog Jacob is, ja, komt natuurlijk ook uit de Torah, uit de boeken van Mozes. Dus het is, je kunt Paulus eigenlijk niet goed begrijpen zonder de Torah. Want dan krijg je allerlei vreselijke uitleggingen. Tenminste, tot een vreselijk godsbeeld leidend. Ja?
Wim, ik heb jou helemaal niet gehoord over waar ik veel andere pro-Israël clubs, om het zo maar even te noemen, over hoor. Is het huidige situatie in het Midden-Oosten. De Palestijnen, voor wie moet je zijn, het land. Daar praat je helemaal niet over. Terwijl vaak als er over Israël wordt gepraat, in de EO-gids, noem maar even wat, dan gaat het daarover.
Ja, wat mij betreft, ik zal het even de vraag herhalen. Ik heb je helemaal niet horen praten over het huidige Israël, over de Palestijnen, de Joden, voor wie moet je zijn. Nou ja, lees de achterkant van Nemnieuws, daar zijn we heel serie over. Ja, ik vond het onderwerp van vanavond niet, dus ik wil daar best wel wat over zeggen hoor. Maar het staat wat mij betreft, is dit nog veel meer basic. Hè? Ja?
Kan jij nog iets zeggen over het woord overblijfsel dat ook voorkomt in de Bijbel? Ik heb even niet echt de referentiekaders, maar... Ja. Staat er niet ergens dat het overblijfsel zal gehouden worden?
Ja, ook dat staat weer in Romeinen 9 tot 11. Hè? Maar dan gaat het over de huidige tijd. Dus overblijfsel is altijd gekoppeld aan de huidige tijd. Hè, Paulus zegt ook in Romeinen 9, ik doe mijn best om enige te behouden. Dat lijkt nog niet echt op allen. Dat is een overblijfsel. Hè. In de dagen van Elia was er een gelovig overblijfsel die hun knieën niet voor de Baal gebogen hebben. Dus Paulus zegt ook, het grootste gedeelte van Israël is verhard. Hoort dus niet bij dat overblijfsel. Maar Romeinen 11 gaat nu juist over, wat gebeurt er nou met de rest? Dat overblijfsel weten we. De gelovigen. De gelovige Joden. Maar wat gebeurt er nou met de rest? En dat was de grote strijd van Paulus. En over die rest gaat het in Romeinen 11. Gans Israël zal behouden worden.
En in de toekomst.
In de toekomst, ja. Dat is de actuele situatie. Nou, daar vraagt Peter net naar. Maar dat is eigenlijk een avondvullend programma. Ik kan zo wel wat kreten laten vallen. Maar kreten worden meestal, vallen meestal weer op een andere plek als dat ik wil dat ze vallen. Dus zo'n onderwerp zou ik echt heel voorzichtig willen inleiden. En proberen wat evenwichtig neer te zetten. Ik denk wel degelijk dat het huidige Israël... Ik heb ooit eens een discussie gehad met een andere christelijke historicus. Ik zal zijn naam nu niet noemen hoor, want we kunnen het prima met elkaar vinden. Maar op dit punt waren we het keihard met elkaar oneens. En hij zei, dat lapje grond bij de Middellandse Zee, dat heeft niets met Gods belofte te maken. Dat was zijn visie. En ik was het daar totaal mee oneens. Want ik denk wel degelijk dat ook het huidige actuele Israël alles met Gods belofte te maken heeft. En alles te maken heeft met Bijbelse profetie. Dus zo sta ik er wel in. Maar er zijn ook organisaties, bijvoorbeeld een club als Israël en de Bijbel, misschien nu wel bekend. Nou, die is het met die historicus eens. Want die zeggen eigenlijk, het huidige Israël is niet het Israël van de belofte. En dat is een vrij harde boodschap. Wat ze ook niet zo erg luid verkondigen, want een hoop Israël-fans zouden zich dan toch misschien aansluiten bij een andere club. Als ze dat wisten. We zullen dit niet publiceren.
Hoe zeg je dat nou? Het huidige Israël...
Is niet het Israël van de belofte.
Ze vergeestelijken het. Ze hebben het over een geestelijk Israël eigenlijk. Dat in de toekomst nog de belofte zal krijgen. Maar het huidige Israël is natuurlijk een geseculariseerd politiek Israël. Dat bedoelt hij.
Ja.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen Israël het land, Israël het volk en Israël de staat.
Ja. Kijk, dit is zo'n ingewikkeld onderwerp, goed dat u het aansnijdt, dat er zelfs in Israël wel eens een kabinet over is gevallen. Vergis je niet. Het lijkt makkelijk, maar het is heel complex. Vandaar dat ik het ook voorzichtig wat probeer neer te zetten en ook in een paar kreten ben ik daar heel voorzichtig mee. De vraag bijvoorbeeld, wie is nou precies een Jood? Daar is zelfs een kabinet over gevallen in Israël. Want er zijn allerlei discussies over. Ook in christelijke kringen. Pas geleden weer een heel controversieel boek uitgekomen. Ik heb in de Trouw daar een recensie van gelezen. Dat is studiemateriaal. Maar we moeten er wel voorzichtig mee zijn. Maar kort door de bocht geloof ik dat het huidige Israël daar niet zomaar is. Dat je daar op de een of andere manier Gods hand in kunt zien. Zonder wat je nou precies moet gaan aanwijzen. En dat het ook niet meer zal verdwijnen. De profetieën daar zeer duidelijk over zijn. Zonder het nou precies allemaal te gaan invullen. Het zijn prachtige verhalen bekend. Toch nog een stukje geschiedenis dan. Bijvoorbeeld over de Yom Kippur oorlog. 1973. Want toen hing het voorbestaan van Israël aan een zijden draadje. Yom Kippur is 73. Zesdaagse oorlog was 1967. Toen was het een verpletterende overwinning van Israël. Maar 1973 was een ander verhaal. Ik was een keer in Egypte, in Cairo, en daar ben ik naar een museum geweest. Gewijd aan de Yom Kippur oorlog. Ja, ze noemen dat natuurlijk anders. Ze noemen het de Oktoberoorlog in Egypte. En notabene in dat museum ging het over de Egyptische overwinning in de Yom Kippur oorlog. Ik wist niet wat ik zag. Nog steeds, hè? Als je het hebt over geschiedenis en verschiedenis. Er waren de communisten al zo goed in, hè? Die schreven de geschiedenis gewoon naar hun eigen hand. En bronnen die niet helemaal klopten, die passen ze gewoon aan. Ja, zo kun je het ook doen natuurlijk. Dan wordt het nog eens makkelijk om te promoveren. Je past je bronnen gewoon aan. Maar, waarom vertelde ik het nu? Ik zit zo een verhaal te vertellen en weet ik niet wat de clue was. Yom Kippur oorlog, daar was ik. De hand van God. Bij de Yom Kippur oorlog... Midden in die oorlog, op een gegeven moment kwamen de Syriërs. Syrië kwam en ze kwamen over de Golanhoogvlakte. En er stonden maar iets van 16, 17 Israëlische tanks. De Israëli's waren op dat moment niet goed voorbereid. Het was tenslotte Yom Kippur. Ze waren wel eens een idioot aan het mobiliseren, maar ze waren te laat. Het was onverwacht. Ze hadden het niet verwacht. Sadat had al 2-3 keer niet aangevallen en toen voel je plotseling wel aan. Het was heel slim van hem. En de Syriërs die konden op een gegeven moment, konden ze zo Galilea binnentrekken. Laagland. De Israëli's waren weg. Ze hadden zo dat land in kunnen nemen. En toen zeiden de Syriërs tegen elkaar, dit kan niet. Hier moet wel wat achter zitten. En ze stopten. En ze trokken niet verder. En de volgende dag gingen ze pas verder. Dat gaf de Israëli's de gelegenheid om zich te hergroeperen en zich opnieuw goed te kunnen verdedigen. Nou, wat zeggen orthodoxe Joden? En ik denk dat ze gelijk hebben. Zeg ik maar even voorzichtig, hè. Dat was de vinger Gods die de Syriërs tegenhield. Nou, dat soort verhalen zijn er wel meer te vertellen. Dat is wel mooi. Maar ja, bedoel, je moet er wel oppassen met dit soort verhalen, want het is natuurlijk interpretatie. Maar wel wonderlijk, vind ik. Oké, zijn er nog meer vragen? Ja?
Je had het over dat slangenzaad, of de slangengedachte.
Dat slangendenken eigenlijk, ja.
Ja. En ik las laatst die zegeningen van Jacob, die deden ze zo. En ik vond dan op dat er eigenlijk maar een paar zegeningen zijn en de rest lijken wel vervloekingen. Op een gegeven moment staat er ook iets over Dan, die even nu zo. Die zal zijn als een slang aan de weg die zijn broeder, of de berijder van het paard in zijn wiel bijt. En die gedachte van die voorvader, die theologen die in de vorige eeuwen die negatieve uitspraken hadden. Mm-hmm. Denk ik, als die echt, ja, zoals dat je leest in de Bijbel, dat God woedend is op Israël. Omdat ze, ja, ze krijgt een dubbel straf voor de zonde en hun overtredingen zijn erger dan Sodom en Gomorra, staat er in de zegen.
Ja, in Ezekiel 16, ja.
Denk ik, hoe verhoudt zich dat eigenlijk?
En hoe verhoudt zich dat tot wat? Waarom is God nou? Ik denk, kijk, boosheid, dan ga ik weer iets wonderlijks zeggen. Boosheid komt ten diepste voort uit liefde. God is zo boos omdat hij zoveel van ze houdt. Kijk, er gebeuren allerlei rottigheid om je heen. Maar zijn we heel dag boos? Ja, maar als nou je eigen kind rottigheid uithaalt, dan word je pisnijdig op hem. Waarom? Omdat je zoveel van hem houdt. He, dus boosheid komt ten diepste voort uit liefde. En ja, dus. En Israël. Ja, is natuurlijk de oudste zoon. Dat geeft een stuk verantwoordelijkheid. Geen eindverantwoordelijkheid, maar wel verantwoordelijkheid. En is geliefd. En ja, wat je lief hebt, kastijdt je. Dan hebben we het niet over de discussie die nu gaande is over mag je nou slaan of niet. Die evangelische voorganger. Volgens mij wordt er ook een hoop onzin beweerd in de media. Maar ja, dus boosheid en liefde liggen eigenlijk wat mij betreft op één lijn. Ja. Het zou veel erger worden als God zei, joh, zoek het maar uit Israël. Onverschillig. Doet me niks. En ik denk, kijk, we moeten denk ik ook niet. Maar goed, als christen uit de heidenen vind ik het lastig om dat soort dingen te zeggen. We moeten Israël ook niet gaan verheerlijken. He, dat hadden we nog even net een kleine. Natuurlijk, Israël is niet beter dan andere volkeren. En het is ook niet zo. Soms is nu een beetje de trend in sommige evangelische kringen van. Nou jongens, oh je bent een Messiaanse Jood. Nou dan is alles wat jij zegt waar. Dat is natuurlijk flauwekul. Snap je? Dan slaat het bijna om naar de andere kant. En voor jongens, ja, ik bedoel, alles wat Israël doet is goed jongens. Oh, ze hebben een paar Palestijnse huizen opgeblazen. Oh, de Palestijnen zaten er nog in. Ja, maakt niet uit, Israël doet het. Dat is natuurlijk flauwekul. Ik bedoel, God is een God van recht en gerechtigheid. En nou, dit verhaal is ook natuurlijk weer onzin, wil ik nu zeggen. Ik noem zomaar wat. Alsof Israël zomaar huizen opblaast met Palestijnen. Dat doen ze namelijk nooit. Maar ik noem maar een voorbeeldje. Dus in de Bijbel krijgt Israël er gewoon van langs als er onrecht is. En dat is terecht natuurlijk. Want God is een God van recht. Dingen worden geoordeeld, komen weer op hun plek terecht. En Israël is wat dat betreft ook, ja, proeftuin van God. Eerste van de volkeren. Zoals alle andere volkeren ook behandeld worden.
Maar toch lijkt het erop dat de straffen van God over dat volk, die striemen, ja, dat die niet heilzaam uitwerken, lijkt, zeg ik.
Ja. De straf van God dat hij niet heilzaam uitwerkt. Ja, ja, ja. Maar ja, dat.
Terwijl dat wel de visie van winnen en van meerdere is. God zal nooit straffen zonder dat er herstel is. Want daarvoor is de straf bedoeld.
Ja.
Om te herstellen. En als je nou naar wat er in de Bijbel gebeurt. Is er natuurlijk wel herstel.
Maar Israël valt constant terug in de zonde, hè? Dus, maar dat komt omdat ze de Messias natuurlijk niet erkennen, denk ik.
Maar God heeft juist dat volk uitgekozen omdat het meest eigenwijze volk ongeveer ter wereld is.
Degene die tegen hem in de strijd ging. En de strijd is op de manier waarop God de wereld over elkaar heeft gezet. Als je leest dat in Genesis dat God de vrouw maakte voor de mens. En dan staat er, hij kan door de Ezra kende ik door. En ze was als hulp tegen hem. En dat was heb je er wat aan?
Volgens mij krijgen we hier een huwelijkstherapie. Dit wordt een interessante avond.
Dat is een manier waarop God de wereld ook geopend heeft, geschapen heeft. Dat het dag en nacht is. Dat er land en zee is. Dat is de balans die ook de wereld
had. Bovendien hun val staat hier. De rijkdom is de wereld. Dus Israël, staat, door hun val is de rijkdom der wereld.
Citaten uit Romeinen 11 zijn dit.
Ja.
Maar dan vraagt Paulus ook, moesten ze dan zo nodig vallen?
Hoeveel te meer hun volheid.
Ja.
Dat is natuurlijk de eindconclusie. Hoeveel te meer hun volheid. Dus laten we zeggen, nu is het de heidenen die rijken, maar hoeveel te meer. Ja.
Als het leven uit de doden staat er dan.
Ja. Precies. Kijk, dat bedoel ik.
Ja.
En daar gaan we naartoe.
Ja.
Maar ik ben het met je eens dat het soms er nog niet erg op lijkt. Dat je denkt van ja, jongens, het is dat het in het woord staat. Maar hè, ik bedoel, want anders zou je toch bijna niet kunnen geloven. Hè, ja.
Ik denk dat er ook een belangrijke clue zit in wie is Israël. Ja, hetzelfde als Romeinen 9:6. En daarna Romeinen 11, 29, ja, over het behoud. En dan ertussen plaats ik altijd Efeziër 2. Gedenk dat u, die onbesneden wordt genoemd, door hen, die door mensenhand zijn besneden. Dus daarin worden ook de Joden geplaatst in een bepaalde twijfelachtige, bevoorrade positie. Een bevoorrechte positie bedoel ik. Een twijfelachtige bevoorrechte positie ten opzichte van God. Dus als we praten over Israël, wij zeggen niet heel Israël is Israël. Maar ook Israël in het geheel behouden zal worden. Welk Israël gaat het over? De grote of de geminimaliseerde Israël? Want daar lopen ook mensen die door mensenhanden zijn besneden.
Ja, ik denk zoals ik het zie, hè. Heb je twee groepen. Je hebt de rest, dat overblijfsel, wat naar het hart besneden is, Efeze 2. En je hebt dat overgrote deel, als je kijkt naar nu Israël. Ik weet toen ik voor de eerste keer in Israël was, nou ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Want je denkt, nou, nu gaat het naar het heilige volk van God. En het ging nog niet zo erg heilig eraan toe. Ik denk dat je dan bij dat grote geheel zit. En ik denk juist die strijd van Paulus ging natuurlijk over wat gebeurt er nou met hen. Hè, dus, en ik denk dat Romeinen 11 uiteindelijk over dat grote geheel gaat, die op dit moment nog vijanden zijn naar het evangelie wil. Hè, wat we net al even bespraken, dat Messiaanse Joden juist last hebben van orthodoxe Joden die hen belagen op dit moment. Hè, laat het ook niet vergeten. Maar dat is juist dat mysterie. Wat we nu nog niet zien, dat je denkt van ja, wat moet je daar dan mee? Nou, het mysterie wat Paulus denkt naar voren brengt is, God zal naar de belofte die hij gedaan heeft aan de vader, de eed die hij gezworen heeft op zijn eigen naam, zal hen terecht brengen. En dat vind ik prachtig. Maar ja, dat is wel vanuit een geloofsbril bekeken, want als je nu kijkt naar de politieke realiteit, is dat op dit moment nog ver weg. Ja.
Dan ga je 12 maanden over.
Nou, laten we het daar 12 maanden over hebben. Dat lijkt me leuk. Ja, is goed. Ja. Is er nog een laatste vraag? Want ik denk, we moeten wel bijna gaan afsluiten. Het is 7:10 en sommige mensen moeten nog een eind reizen. Ja?
Nou,
Ik zat nog even over Sodom en Gomorra. Hè? Dat als voorbeeld voor de niet-Joden geldt, hè? De afloop. Dat is niet zo best. Maar Jezus zegt dus van Capernaum dat het eind van Capernaum nog broeder is als van Sodom en Gomorra. Omdat ze nog eigenwijzer zijn als de mensen van Sodom en Gomorra. Al de tekenen die er gebeurd zijn. En... Maar Paulus aan de andere kant zegt dus geheel Israël zal behouden worden. Terwijl Jezus dus eigenlijk zegt van Capernaum, van ja, dat lot van Capernaum is nog broeder als van Sodom en Gomorra. Dus ik vind...
Ja, maar dan staan ze op één lijn met Jeruzalem. Ja. Ja.
Dus dat is heel boeiend, want een vriend van mij die dus niet zo erg gelooft in dat universalisme, die zat wel van hoe kan dat nou toch? Hè? Dus dat Israël geheel behouden zal worden en dat Capernaum daar uitgesloten wordt eigenlijk.
Nee, Capernaum wordt zeker niet uitgesloten. Want ze staan op één lijn met Jeruzalem. Hè? Voor de ingewijden, Jeruzalem wordt vergeleken met Sodom en Gomorra in Ezekiel 16. En Jeruzalem komt er eigenlijk slechter vanaf. Ja. Dit was de laatste vraag. Dus we gaan er... Niet dat we nu al uitgepraat zijn, want we beginnen nog maar net. Maar deze avond is wel tot zijn einde gekomen. Ik wil graag nog danken voor deze avond. Hemelse Vader, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, hier zo'n bijeenkomst mogen hebben. Voor een groot deel christenen uit de heidenen en christenen uit de joden. Heer, dank u wel voor uw liefde, voor uw onvoorwaardelijke trouw aan uw volk Israël. Heer, en omdat u onvoorwaardelijk trouw bent, omdat u het zweert op uw eigen naam, kunnen we ook vertrouwen voor ons leventje. Van alle dag, onze toekomst. Heer, waarin soms ook niet alles lijkt te kloppen. En waarin we tegen dingen aanlopen, dingen niet begrijpen. Heer, maar we houden ons vast aan uw liefde, aan uw trouw, aan uw woord. En dan weten we dat we goed terechtkomen. En dat weten we van Israël, dat weten we van de volkeren. En dat weten we van ons, voor onszelf, van onze vrienden, van onze bekenden, van onze familieleden. Ik vraag uw zegen over ons zoals we hier zitten, dat u ons weer veilig naar huis brengt. En dat u met ons meegaat. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis voor zometeen. Hartelijk welkom weer op 12 maart hier, maar dan in de kantine, niet hier.